Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Het is een bekend verhaal, de wetenschappelijke revolutie van de 16e en 17e eeuw. Een omwenteling in het denken die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Grote geesten die het duister van de middeleeuwen verdreven. We denken aan wetenschappers als Isaac Newton, Copernicus, Galileo Galilei. Zij ontbloten de wetmatigheden van de natuur, bepaalden onze plaats in het universum en maakten de weg vrij voor de verlichting, waarin liberalisme en rationalisme zegevierden over dogma en bijgeloof. Het is niet alleen een bekend, maar ook een aantrekkelijk verhaal. Een strijd tussen twee uitersten, de overwinning van wetenschap over religie. Maar zoals zo vaak in het leven, lijkt de waarheid een stuk gecompliceerder te zijn. Vandaag spreken we over het gedeelde verleden van religie en wetenschap, die in een recent verleden nog helemaal niet hoefde te worden beschouwd als tegenpolen. Veeleer als domeinen die elkaar informeerden en inspireerden. Een gegeven dat onder andere werd uitgedragen door niemand minder dan de persoon aan wie de naam van ons programma werd ontleend, de bioloog Jan Swammerdam. We behandelen voorbeelden om dat te illustreren, maar vragen ons ook af hoe het nou zo kon komen dat die tegenstelling zo hard is geworden in onze beleving. Mijn naam is Momo Schaap en bij mij is vandaag de gast Lieke Winia.
Hallo.
Lieke Winia is hoofdonderzoek en bibliotheek bij Museum Catharijnenconvent. Ze verdedigde in 2016 haar proefschrift over sacraliteit in de hedendaagse cultuur aan Tilburg University. En won in 2017 de gouden erepenning van het Tyler Scott Geleerd Genootschap. Dat vind ik een heel mooie alliteratie.
Ja, ja.
Als conservator maakte ze eerder de tentoonstelling Maria Magdalena en Museum Catharijnenconvent. En nu de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, waarover we dadelijk nog zullen komen te spreken. Ook is de gast Geertje Dekkers.
Hallo.
Hallo Geertje. Geertje Dekkers is wetenschapshistorica en geschiedenisjournalist. Ze geeft onderwijs aan de Universiteit Utrecht en schrijft voor onder andere Historisch Nieuwsblad en de Volkskrant. In 2023 publiceerde ze Veel Klein en Curieus, een monografie over Antony van Leeuwenhoek. Tevens was ze gastconservator van de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap. Mijn tweede presentator is vandaag Tabe Bakker.
Goedemorgen, mama.
Goedemorgen, Tabe. Tabe, wat weet jij van Jan Swammerdam?
Nou, het is natuurlijk onze naamgever, bioloog. Hij hield er een rariteitenkabinet op na. Mm-hmm. En dat komt volgens mij omdat zijn vader geen dokter was, maar...
Apotheker.
Ik heb misschien wel van iemand net in de studio geleerd dat apothekers vaker rariteitenkabinetten hadden.
Ja, Geertje, want hoe zit dat?
In de vroegmoderne tijd, in de 17e eeuw waarin Swammerdam leefde, waren apothekers mensen die van alles verzamelden. Stoffen om geneesmiddelen van te maken. Maar ook dingen van over de hele wereld. En dat werden rariteitenkabinetten. En dat is misschien wel een inspiratiebron geweest voor zijn onderzoek naar alles wat los en vast zat. En vooral insecten.
Al die kleine beestjes. Nou, ja. Daar komen we later in de aflevering nog op terug. Lieke, ik richt me nu even tot jou. De tentoonstelling die gaat over het gedeelde verleden van religie en wetenschap, die begint eigenlijk met twee publicaties. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, je moet ergens beginnen in een tentoonstelling. En vooral als het gaat over een onderwerp zo breed als religie en wetenschap. Mm-hmm. En we hebben voor de tentoonstelling heel nadrukkelijk gekozen om... je legde net al heel mooi uit hoe er zo'n enorme... stereotype of eigenlijk misvatting bestaat over hoe religie en wetenschap zich tot elkaar verhouden. En we dachten, we willen dat stereotype, die vooroordelen, die willen we ontkrachten of nuanceren in ieder geval. En waar kan dat het best mee? Nou, met de wetenschappelijke disciplines die we nu natuurwetenschappen noemen en hoe die zijn ontstaan. En om daar het verhaal goed over te vertellen, beginnen we eigenlijk de tentoonstelling in 1543. Dus dat is het jaar waar je naar verwijst. Waarin twee hele belangrijke publicaties verschijnen. Als ik me niet vergis, op een maand, ook nog een maand uit elkaar. Dus dat heeft ook nog wel weer iets tot de verbeelding sprekend. De ene publicatie is over de omwenteling van hemellichamen van Nicolaus Copernicus. Poolse geestelijke en astronoom. Mm-hmm. En de andere publicatie is van Andreas Vesalius, een anatoom, geneeskundige uit de Lage Landen. Ik weet even niet of ik al België mag zeggen, maar de zuidelijke Nederlanden. Die voor het eerst een anatomische atlas, zoals het genoemd wordt, publiceert, waarop het hele menselijk lichaam wordt getoond, wordt beschreven, wordt geïllustreerd op basis van onderzoek op menselijke lichamen, daadwerkelijk zelf. Dus eigenlijk op waarneming. eigen waarneming zelf. Dus die twee publicaties die zorgen voor heel veel nieuwe inzichten. En roepen ook weer heel veel vragen op. Maar dat jaar 1543 is lange tijd wel benoemd of beschreven als de start van de zogenoemde wetenschappelijke revolutie. Nou, wordt dat ook wel weer heel erg genuanceerd door wetenschapshistorici. Het is natuurlijk, net als wat jij ook net zei, het is altijd heel fijn om één iets aan te kunnen wijzen of te kunnen identificeren als het begin van alles. Nou, dat is niet helemaal waar, maar dat het dat jaar of die tijd belangrijk was in de ontwikkeling van wat wij dan in de tentoonstelling laten zien als natuurwetenschappen, dat staat echt buiten kijf.
Ja. Ja, mooi. Ja. En in de tentoonstelling noemen jullie dat volgens de blik naar boven en de blik naar binnen, volgens
Klopt.
Mij.
Ja.
Die blik naar binnen, daar komen we straks zeker nog op terug. Maar misschien eerst even, je zegt Copernicus was een geestelijke die zich met sterrenkunde bezig had. Was dat iets geks? Of,
nee, helemaal niet. Nee. Nee, dat was absoluut niks geks. En je ziet het eigenlijk door de 16e, 17e eeuw heen, eigenlijk tot wel tot in de 19e eeuw, dat het best heel gebruikelijk is dat mensen die zich, wat wij dan nu zouden zeggen, professioneel gezien bezighouden met religie, dus die geestelijke zijn, die in een klooster zitten, die dominee zijn, dat die zich ook bezighouden met bestudering van de natuur, van het heelal, van het menselijk lichaam. Dus dat kennis en religieuze overtuiging is eigenlijk heel erg met elkaar verbonden. En over het algemeen zou je daarover kunnen zeggen dat alles, als we vanuit bijbelteksten denken, maar ook eerder al werd er vaak vanuit scheppingsverhalen gedacht. Dus verhalen over hoe is de aarde ontstaan, hoe is het heelal ontstaan, hoe komt de mens daarop terecht, wat doen we hier, wat hebben we hier te zoeken. Dat vanuit een bepaald religieus of spiritueel gekleurd wereldbeeld geduid wordt. En ja, als je daar dus dan kennis over op wil doen, dan verhoudt dat zich altijd tot dat wereldbeeld. Mm-hmm. Dus dat gaat ook zo met de bestudering van het heelal, net als bij Copernicus. Dus dat was wat dat betreft niks vreemds.
Ja. En dan misschien even iets technischer, want wat was dan zijn ontdekking? Of wat was zijn inzicht waardoor dat waardoor die dat kon ontdekken?
Zo'n belangrijke puntig is geworden in de wetenschapsgeschiedenis. Ja, hij is eigenlijk de eerste die een model presenteert, een theorie presenteert over dat de zon het middelpunt is van het universum en dat alle planeten en alles daaromheen beweegt. En dat is echt een vervanging van een eerder bestaand wereldbeeld waarin die eer werd toegegeven aan, of werd gegeven aan de aarde als stilstaande entiteit in het centrum van in ieder geval waar de zon en de planeten omheen draaien. Dus dat is echt een verschuiving van wat men noemt het geocentrische naar een heliocentrisch wereldbeeld. Wat ook ander inzicht of ander idee oplevert over dat de aarde en zelf beweegt en om de zon heen beweegt. Mm. En dat geeft de aarde letterlijk een andere plek in hoe mensen daarnaar kijken. En dus ook de positie van de mens daarin.
En was dat, denk je dat het voor hem ook een moeilijke gewaarwording was? Was dat misschien een klap of een...
Ik denk niet dat het een enorme klap was. Het is echt een, zoals je zo vaker ziet, zijn er... wetenschappers geleerde bouwen voort op wat mensen voor hun hebben gedaan. Dus het staat nooit helemaal alleen. Ik denk wel dat het dat hij zich er bewust van was dat het veel vragen opriep, zeg maar. En dat het echt een, hoe moet je dat zeggen? Een paradigmawisseling was. Dus dat het echt wel een nieuw wereldbeeld was. Ja. Wat natuurlijk heel veel vragen opriep aan het bestaande wereldbeeld. Ja. Over waar we het net over hadden, over hoe duiden we de plek van de mens op de aarde en de aarde in het grotere geheel.
Ja, ja. Maar in dit grote narratief van die soort eenzame, studieuze types die soort belangrijke dingen blootleggen, zit ook een tegenmacht. Mm-hmm. En popular imagination is dat dan de kerk. Maar wat is de kerk op dit moment in Europa?
Mm-hmm. Ja, er is één kerk, de katholieke kerk. Die heet op dat moment niet per se de katholieke kerk, want dat is de kerk. En het wordt bestuurd vanuit Rome, vanuit het Vaticaan. Ja, het is denk ik goed om te beseffen dat de kerk zelf ook veel, wat we nu wetenschappelijk onderzoek, maar hè, geleerde activiteit stimuleerde. Er waren heel veel geestelijke die zelf ook onderzoek verrichten. Het opdoen van kennis droeg bij aan de, hoe zeg je dat? De status van de kerk. Dus dat wat we net ook over hadden, dat was helemaal niet gescheiden op een manier zoals we nu vaak denken dat het is. Tegelijkertijd was de in de 16e eeuw was de katholieke kerk ook onderhevig aan grote verandering. En die kwam deels van buitenaf. Namelijk, het is de tijd van de reformatie. Dus de opkomst van het protestantisme. De opkomst van het idee, of van eigenlijk een soort tegenmacht tegen het instituut. Aan hoe de katholieke kerk dingen geregeld heeft. Tegen het verkopen van aflaten. Tegen, een soort van de autoriteit van het instituut kerk. En wat heel belangrijk is, ook in de context van de geschiedenis van religie en wetenschap, is het dat vanuit het protestantisme het idee heel erg gestimuleerd wordt dat je zelf teksten moet lezen. Dat je zelf de Bijbel moet lezen. Dat je niet blindelings moet vertrouwen op wat een priester of een paus jou voorhoudt, maar dat je zelf moet bestuderen en lezen. En dat is een van die aspecten van wat dan lange tijd de wetenschappelijke revolutie is genoemd. Maar in ieder geval de wetenschappelijke ontwikkelingen die op dat moment plaatsvinden. Het zelf onderzoeken.
Ja, ja. Maar dan ben ik toch nog heel veel naar wat dan het geloofssysteem was, mm-hmm, dat zo op de helling kwam te staan. Ja. Want, we hebben wel gehoord dat men geloofde dat de aarde het middelpunt van het universum was, omdat dat in de Bijbel staat. Maar ik kan me heel moeilijk voorstellen dat het ook zo eenvoudig lag. Wat geloofde men? Hoe zag de kosmos eruit?
Ja, ik denk dat over de kosmos, dat Geertje daar zo meteen iets beter over kan vertellen. Maar misschien in het algemeen iets over wat men geloofde. Dat is, hoe dat daadwerkelijk uiting krijgt, is net zo divers als vandaag de dag. Ja. Dus het is niet één, dit staat in een tekst, dus dat gelooft men allemaal letterlijk. Er is al heel lang in, ook binnen de katholieke kerk, in de scholastieke traditie, in de theologische tradities, is er gesprek over hoe moet je bepaalde passages interpreteren. Hoe moet je lezen als er wordt gezegd dat de aarde stil wordt gezet voor een dag. Of de zon stil wordt gezet voor een dag. Hoe lees je dat? Dus er is heel veel discussie en heel veel gesprek ook binnen de kerk zelf. En dan het volgende is dan, als er dus inzichten worden opgedaan door geleerden of door mensen die een nieuwe interpretatie brengen van een bepaalde Bijbelpassage, dan wordt eigenlijk het gevecht niet zozeer over of die interpretatie wel of niet klopt, maar wie heeft de macht om te beslissen hoe je een bepaalde passage moet interpreteren. Dus daar komt vaak ook het conflictidee vandaan. Niet zozeer over dat er geen discussie mag zijn, maar over wie uiteindelijk beslist over zo'n paradigmawisseling waar we het net over hadden. Als je een heel ander wereldbeeld je voorstelt, kan dat van een geestelijke uit Polen komen, of moet dat officieel verordeneerd worden vanuit het Vaticaan? En hoe wordt daarmee omgegaan? Ja. Dus dat is even één ding ter nuancering van hoe het instituut werkt. En misschien wil jij iets meer zeggen over het beeld op de kosmos.
Het idee dat de zon om de aarde draait staat inderdaad min of meer in de Bijbel. Lieke had het al over het Bijbelboek Jozua, waarin God een dag de zon laat stilstaan. En dan is de implicatie dat hij normaal zou moeten bewegen. Maar het idee is ook heel erg beschreven door Ptolemeus, een invloedrijke Griekse denker. En die zei al, de aarde is een bol in het midden van de kosmos. En dat Bijbelse beeld en het Grieks filosofische beeld, die zijn heel erg vermengd geraakt. En eigenlijk zegt Ptolemeus het veel duidelijker dan de Bijbel. Dus als Copernicus zegt, het is andersom, dan gaat hij in tegen een traditie die veel breder is dan alleen een paar woordjes in de Bijbel. En hij beroept zich er trouwens ook weer op dat er ook al heel lang geleden mensen zijn geweest die zeiden dat het andersom was. Hij was niet de allereerste. En het is in die tijd heel belangrijk dat je niet met iets al te nieuws komt, maar het liefst met iets met een respectabele traditie. Mm-hmm. En het zit hem dus in een veel breder iets dan alleen het idee, hé, zo staat het niet in het Oude Testament.
Ja, ja. En ook zeker geen strijd tussen twee partijen van mensen die het wel en niet...
En ik heb een vraag.
Ja.
Ik krijg dus nu een beeld van een kerk die eigenlijk nog best wel stimulerend was naar een bepaald soort onderzoek in ieder geval. En daarbij hadden ze dus, in ieder geval de mensen die dat onderzoek deden, het idee dat ze de schepping aan het bestuderen waren.
Mm-hmm.
Maar bestaat er überhaupt een soort punt dan waar er op een gegeven moment een conflict komt? Ja, tot hier en niet verder. Zit de kerk er zo bovenop? Als het allemaal Gods schepping is. Wat kan je anders ontdekken, zeg maar?
Ja. Ja, mooie vraag. Ik denk dat het tot hier en niet verder zit hem vooral in de interpretatie, waar we het net ook over hadden. Dus bijvoorbeeld, we hebben het nu net over Copernicus gehad. Dat was heel lang niet echt heel problematisch voor de kerk. Totdat er mensen kwamen zoals Galileo Galilei, die op basis van waarnemingen het model van Copernicus probeerde te onderschrijven. En te zeggen van, hey, ik heb dit waargenomen, dit bewijst op een bepaalde manier wat er gezegd wordt in die theorie van Copernicus. Op dat moment wordt het voor de kerk in ieder geval problematisch, omdat dat zo'n verschuiving van wereldbeeld en van ook textuele interpretatie met zich meebrengt. Dus dan daarover ontstaat eigenlijk een soort van het conflict, of in ieder geval de discussie. En dan wat dan heel pragmatisch, wat je vaak ziet in religieuze instituten en zeker ook in de katholieke kerk, is dan in eerste instantie soort van de handreiking vanuit de kerk naar Galileo Galilei is, je mag alles schrijven wat je wil, maar het moet wel hypothetisch zijn. Dus het moet wel een theorie blijven. Dus je mag niet zeggen dat het zo is, maar wel dat het zo zou kunnen zijn. Nou, en dat doet Galileo Galilei vervolgens niet. Of doet dat zeer ondiplomatiek, laten we het zo zeggen, waarbij hij de paus ook enigszins voor schut zet in zijn publicaties. En dat verergert het conflict. Dat resulteert dan vaak in een soort kerkelijke houding van oké, dan maar helemaal niet. Dus dat levert hem uiteindelijk ook huisarrest op en een publicatieverbod in Italië. Vervolgens krijgt hij zijn teksten wel ergens anders gepubliceerd. Weet je, dat is allemaal niet... Het is niet heel... Het verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Maar het is ook niet een totale tot hier en niet verder. Dus er zit altijd een soort, een soort discussie en een soort rekkelijkheid in of zo.
En hoezo bestaat er voor de kerk iets in de wereld wat niet van God komt, zeg maar? Hij is iets aan het ontdekken of iets aan het beweren, mm-hmm, wat ingaat tegen een oud idee. En daar zit ook heel veel macht omheen. Ja. Het is belangrijk dat mensen dat vinden. Maar tegelijkertijd is er toch niks dat niet door God gemaakt is. Zeg maar, hoezo is het überhaupt mogelijk in het idee van de kerk dat er onderzoek gedaan wordt dat niet kan kloppen, zeg maar.
Nou ja, ik denk dat klopt. Inderdaad, in alles is God of het goddelijke of de schepping te vinden. En dan de wrijving ontstaat op het moment dat zich niet of anders of moeilijk lijkt te verhouden tot het Heilig Schrift. Hm. Tot de Bijbelteksten. Die echt... ik denk dat het voor ons nu bijna heel moeilijk te bevatten is om echt te beseffen hoe invloedrijk die teksten waren en hoe... dat was eigenlijk een soort van... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort status quo, een soort beginpunt tot waartoe alles zich moest verhouden in ieder geval. En daaruit ontstaat dan ook de discussie. Dus we zien dat later... komen we zo nog wel op, denk ik, ook in hoe de bestudering van de natuur zich verhoudt tot tot bijbelteksten. En dat eigenlijk zowel natuur als bijbelteksten allebei als boeken van God worden gezien. Als dan inzichten door bestudering van de schepping vragen oproepen aan hoe bepaalde passages geïnterpreteerd worden, dan gaat het knetteren en dan ontstaat er discussie.
En ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat er behalve Galileo veel meer mensen met dit soort onderwerpen bezig waren. Maar hij was heel vocaal en hij stapte zelf naar het Vaticaan om daar mensen te overtuigen. En dat is vervolgens op allerlei persoonlijke issues ook heel lelijk gegaan. Maar het was niet zo dat er verder niemand hiermee bezig was en dat alle kerken daar heel streng op toezagen. Er gebeurde intussen tijd van alles. Maar hij was degene die stampij maakte vanuit de kerk gezien, vanuit de katholieke kerk gezien. En dus was hij ook degene die in problemen kwam.
Waarom was het zo belangrijk voor hem? En daarna ben jij weer mama. Waarom was het zo belangrijk?
Hij was én katholiek en overtuigd van op basis van waarnemingen dat Copernicus gelijk had. Dus hij vond het belangrijk dat de katholieke kerk dat idee omarmde. Dus het was juist ook voor hem vanuit zijn geloof.
En ik zou ook nog één vraag stellen eigenlijk over iemand over wie we het eerder nog niet hebben gehad. Maar volgens mij een van de allergrootste natuurkundigen uit deze geschiedenis is Isaac Newton. Die volgens mij, als ik het zo begrijp, helemaal niet onder invloed van de katholieke kerk leefde, of wel?
Hij zat in Engeland en daar had je een Anglicaanse kerk.
Ja, precies. Ja. Maar die er ook verder ook helemaal geen soort... Die allemaal heel gekke geloven erop nahield ook, toch? Die eigenlijk een beetje worden weggepoetst.
Gekke geloven, dat vinden we misschien nu omdat hij met alchemie bezig was. Oh, ja. En dat soort dingen. Dat is niet per se, heeft niet per se iets met religie te maken. Maar hij was een groot deel van zijn tijd ook bezig met hoe de tempel in Jeruzalem er ooit moet hebben uitgezien en dat soort dingen. En wat wij nu zijn hoofdwerk noemen, de Principia Mathematica, waarin ideeën over zwaartekracht en zo beschreven staan. Dat was maar één van de heel veel dingen die hij deed. En hij was onder andere op zoek naar een ooit pure kennis die er ooit geweest was. Die wilde die reconstrueren. En daar was wat wij nu zijn natuurkundig onderzoek noemen een onderdeeltje van.
Ja, ja. Nee, goed. Het gekke geloof was een beetje flauw. Maar ik vind het toch goed om te weten. Die wetenschappelijke revolutie was er niet alleen een van hemellichamen, maar ook van de ons meer bekende gewone lichamen of menselijke lichamen. Ik heb toen ik jong was allemaal dingen over lijkensnijders geleerd. Er is een soort beeld dat me altijd is bijgebleven. Ik weet niet meer precies waar ik het vandaan heb, maar over mensen die in het holst van de nacht lijken ontvreemden om er dan toch maar buiten het zicht van de kerk in te kunnen snijden. Volgens mij ging het niet helemaal zo, of wel?
Nee, helemaal niet. Nou, op zich zijn er wel in het holst van de nacht lijken ontvreemd. Maar van oudsher is de katholieke kerk erg geïnteresseerd in relieken. En die moet je uit lichamen halen. En daarvoor moet je iets doen met lijken. Bijvoorbeeld opensnijden om er botjes uit te halen. En vooral vanaf ongeveer 1300 gingen veel christelijke artsen raakte geïnteresseerd in de anatomie en gingen in lijken snijden. En dat was ook waar Vesalius op voortbouwde. Dus dat is een groot misverstand dat het niet mocht. Een ander punt is, wie laat er in zijn geliefde snijden? Ja. Wie laat er in zijn vader of moeder snijden? Daar heeft lang niet iedereen zin in, om heel begrijpelijke redenen. Dus dat was een belangrijke reden waarom er een tekort was aan lijken. En dus gingen mensen aan grafroof doen. En dat is logischerwijze verboden.
Mm-hmm. Maar en was Vesalius op enige manier verbonden aan de kerk? Of...
Ja, iedereen was in feite in die tijd, ja.
Maar oké, ik laat me zo vragen, wat probeerde die te vinden?
Hoe het lichaam in elkaar zat. Dus ook hoe de schepping van God, de kroon van de schepping in elkaar zat. Maar hij was gewoon geïnteresseerd hoe, verfijnd en hoe bijzonder dat lijf in elkaar zat.
Ja, ja. En het van die reliek is ook interessant. Waren er regels vanuit de kerk over hoe dat moest? Of?
Relieken, dat zijn die hebben dingetjes, toch? Die gadgets. Dit is een spijker.
Een neusvleugel.
Een stukje van het hout van Jezus. Maar dus ook vooral een bordje van... we hebben in de tentoonstelling een rib van de heilige Laurentius. Ja. We moeten maar geloven dat die echt uit de heilige Laurentius komt. Ja. Dat is in ieder geval het idee. En dat hebben mensen geloofd. En daar hebben ze kracht aan ontleend. Er zit wel een rib in sowieso, voor zover ik weet.
Ja, waarschijnlijk een stukje, een fragmentje. Ja. En het is inderdaad een praktijk waarbij mensen die vlak na het overlijden, als ze mogelijk in aanmerking kwamen om tot heilig of heilige verklaard te worden, dan kon het bestuderen van dat lichaam en dus het opensnijden van dat lichaam en het proberen te lokaliseren van iets wat heiligheid uitstraalde. Of dan men ging op zoek naar iets bijzonders in dat lichaam om daar dus een reliek van te kunnen maken. En die relieken zorgden ook weer voor, wat Geertje net zei, voor dat mensen daar dus betekenis aan ontlenen, kracht uithalen, naartoe gaan om daarbij te bidden. Dus als het bijvoorbeeld iets is uit een een stukje oor en je hebt heel erg oorpijn, dan kun je daar naartoe gaan om daartoe te bidden. Soms zo letterlijk is het. Die plekken waar die relieken bewaard werden, en vooral van hele belangrijke heiligen, werden ook vaak hele belangrijke bedevaartsoorden. Dus mensen gingen daar en masse naartoe. Hè, je hoeft maar te denken aan Lourdes en het water daar. Dus dat is een praktijk die gewoon heel lang en vandaag de dag nog altijd in stand wordt gehouden. Maar dat begint dus wel ergens inderdaad heel fysiek met het openleggen van een lichaam en dat bestuderen met hele andere motivaties dan Vesalius. Maar wel daadwerkelijk het bekijken en het zoeken in het lichaam om daar iets uit te halen. Ja.
Dus de grote lijn is eigenlijk, mensen zijn bezig met Gods plan te onderzoeken. En komen dan in verschillende lichamen, komen er iets tegen. Hoort dat daar wel in Gods plan?
Af en toe levert het rare toestand op van, hey, hoe zit dat? En ik denk dat we dat met de evolutietheorie het meest extreem hebben. Die is moeilijk te verenigen met het scheppingsverhaal, waar het in de Bijbel wel heel duidelijk staat. God schiep de wereld in 6 dagen.
En nam een dag rust.
Ja. En schiep het in 1 keer en goed.
Ja. Ja.
Maar voordat we bij de evolutietheorie aankomen, wil ik ook nog heel veel. Want we hebben het over menselijke lichamen, maar het gaat ook over andersoortige wezens en dieren die uitvoerig worden onderzocht.
Ja.
Hoe ziet dat eruit, de biologie op dit moment? Wat zijn mensen aan het doen?
Echt, het idee van een vak biologie is misschien een beetje aan het ontstaan in die tijd. Je kreeg dat nog niet op school of zo. Je kreeg wat catechismus op school en zo en leren lezen en schrijven. Maar er was een heel belangrijke uitvinding. Er was de telescoop waar Galileo mee werkte. En dan als je een telescoop hebt, heb je ook een microscoop. Dus in feite eenzelfde soort apparaat. En daar is Jan Swammerdam, jullie naamgever, onder andere heel veel mee bezig geweest. En die onderzocht van alles, maar is uiteindelijk met name beroemd geworden vanwege zijn onderzoek naar insecten. En ook de metamorfose van insecten. En dat is een mooi voorbeeld hoe onderzoek religieus gebaseerd is. Er was een traditioneel idee dat bijvoorbeeld een verpoppende rups doodging en opnieuw tot leven kwam als vlinder.
Wow.
En dat was een symbool, zoals het idee, voor de wederopstanding. En Swammerdam, die zelf een zeer gelovig man was, heeft heel veel insecten onderzocht en heeft gezien dat het niet klopte, dat idee. Dat die verpopping, dat beestje de hele tijd bleef leven. Maar dat maakt verder voor de symboliek niet zoveel uit. Die verpopping, de metamorfose, staat, als je wil, nog steeds symbool voor die wederopstanding. Maar hij bekeek die wezentjes dus als het werk van God, die zelfs de kleinste, minst geachte schepseltjes heel geraffineerd in elkaar zetten. En zelfs een luis, als je die op het eerste gezicht ziet, is het alleen een vervelend beestje en een heel klein klontje iets. Maar hij ging het bekijken en zag dat het van binnen heel verfijnd in elkaar zat. En schreef toen aan een vriend: ik toon je hier de hand van God in een luis. Dus hij onderzocht de schepping en het prachtige werk wat God had gedaan. Zo zag hij dat.
Het moet echt waanzinnig zijn geweest om al die dingen de eerste keer te zien. En de eerste keer überhaupt dat de mensenoog ze ziet waarschijnlijk.
Ja, en dat is ook nog best wel lastig om dat de eerste keer te zien. Want ga maar eens een luis goed opensnijden zonder alles kapot te maken. Het is ook nog technisch heel knap dat hem dat gelukt is.
En hoe pakte hij dat? 16e eeuw is het, hè? 17e eeuw, pardon. Hoe pakte hij dat dan aan?
Heel veel dieren gebruiken en heel lang oefenen en proberen. Ja, meerdere observaties. En dat is gewoon een kwestie van heel veel tijd en geduld.
Ja, ja.
En hij had dus het idee dat hij het gevonden had. Hier is Gods plan.
Ja.
Het heilige in de luis.
Maar hij zag het dus overal.
Ja, geweldig.
Ja, in mensen, maar dus zelfs in die heel nederige diertjes. Daar had God zelfs werk van gemaakt. Ja.
En Geertje, je hebt een boek over Anthony van Leeuwenhoek gepubliceerd. Die was ook microscopist. Kende hij en Swammerdam elkaar?
Ja, ze kenden elkaar. En alleen Swammerdam was veel eerder begonnen. Ze waren ongeveer generatiegenoten met onderzoek. En toen Van Leeuwenhoek begon, was Swammerdam al heel ver en die wist al heel veel. Die had ook een geneeskundige opleiding en die had Van Leeuwenhoek ook niet. De Swammerdam heeft Van Leeuwenhoek op wat foutjes gewezen. En daar was Van Leeuwenhoek dan weer not amused over. Dus het was niet altijd gezellig tussen die twee.
Hm. En was er voor Leeuwenhoek ook een religieuze engel? Hoe stond hij daarin?
Hij schrijft het af en toe wel. Van, wat heeft de heer of de schepper dit mooi gemaakt. Maar Van Leeuwenhoek is een behoorlijk down-to-earth man. En hij schrijft vooral heel veel wat hij ziet. En hij heeft 50 jaar lang microscopisch onderzoek gedaan. En hij schrijft 50 jaar lang brieven over wat hij ziet. En af en toe komt dat religieuze beeld wel naar boven. En dat is het meest expliciet als hij zaadcellen gaat onderzoeken. Hij is een van de eerste die daar naar kijkt. Hij heeft van allerlei diersoorten en van zichzelf zaadcellen bekeken. En een van de grote vragen is, zijn die zaadcellen bezield? Van Leeuwenhoek was ervan overtuigd, en dat is een van zijn grote missers, dat de voortplanting alleen draaide om zaadcellen. Terwijl eicellen, of in ieder geval follikels, in zijn tijd bekend waren. En dat betekende dat hij dacht dat alle onderdelen voor het nieuwe mensje, dier enzovoort, in een zaadcel zat. En dan is dat de vraag, is de ziel dan ook aanwezig? En gaat bij elke zaadlozing, weet ik hoeveel, miljoenen zieltjes verloren? Dat is een kwestie waar hij er heel duidelijk over schrijft. En dan besluit hij, pas als het is ingenesteld, dan heeft het een ziel.
Nog steeds actueel ook.
Ja.
Maar en bij Swammerdam, die is een stuk wolliger.
Hij is geleerder. Hij heeft een geneeskundige opleiding. En schrijft veel meer over theoretische reflecties. En Van Leeuwenhoek hopt gewoon van waarneming naar waarneming. En Swammerdam is in die zin meer, toch ook wel weer meer voor ons herkenbaar als wetenschapper. Als iemand die theoretiseert. En dus veel actiever bezig met zijn geloof. Dat komt veel meer terug in zijn teksten.
Hebben we toch de juiste naamgever gekozen?
Ja.
Toch de wetenschapper van de twee.
Ja, nu ik het gezegd heb, begin ik te aarzelen of ik dat had moeten doen. Bij wetenschap hoort ook wel theorievorming. Hè? En Van Leeuwenhoek kun je meer zien als iemand die de hele tijd dingen ziet en beschrijft. En daar verder niet heel erg tot een allesomvattend verhaal komt.
Goed. We hebben nu allemaal voorbeelden gezien eigenlijk van die moet kunnen illustreren dat in ieder geval de beleefde tegenstelling tussen religie en wetenschap toch wat moeilijker ligt. Hoe denken jullie dat het zo gekomen is dat die tegenstelling zo sterk is geworden? Of het idee van die tegenstelling?
De 19e eeuw. Daar is alles misgegaan. Op een gegeven moment gaan geloof en wetenschap meer en meer uit elkaar groeien. En ontstaat er een taakverdeling, begint een beetje te ontstaan zoals wij die nu kennen. Je bent of theoloog of je bent natuuronderzoeker of zo. En dan komen er nog door onderzoek naar fossielen en door onderzoek naar allerlei diersoorten die over de hele wereld leven, ontstaan er ideeën dat de aarde misschien wat ouder is dan de 6000 jaar die je mogelijk op basis van de Bijbel kan reconstrueren. En dat dat scheppingsverhaal ook niet helemaal kan kloppen. Nou, in die context waarin ze en uit elkaar aan het groeien zijn en waar ook wel wat complexere conflicten ontstaan, of conflicten moet ik niet zeggen, maar theorieën die echt wat moeilijker in te passen zijn in een letterlijke lezing van de Bijbel. In die tijd gaan mensen schrijven dat er een eeuwige oorlog is tussen geloof en wetenschap. Het is ook de tijd waarin de middeleeuwen het imago krijgen volkomen achterlijk te zijn. Het is ook de tijd waarin de mythe de wereld in komt, dat middeleeuws massaal dachten dat de wereld plat was, bijvoorbeeld. Mm. Dat is de tijd waarin dat ontstaat.
Dat is een mythe?
Ja.
Wow.
Ja. Ptolemeus zei dat de wereld een bol was. Ah. En in de Bijbel kun je eventueel lezen dat die plat was. Maar Augustinus, de kerkvader, die had in rond 400 al bedacht, hey, blijkbaar is de Bijbel geen natuurkundeboek. Blijkbaar moeten we hem niet helemaal letterlijk lezen en moeten we dat af en toe een beetje flexibel doen. Dus iedereen die een beetje geleerd was in de middeleeuwen kende dat idee dat de wereld een bol was.
Ptolemeus had ook de omtrek berekend, toch?
Ja, en er zijn een heleboel berekeningen gedaan in de oudheid die behoorlijk goed klopten. Echt heel knap vind ik dat.
We hadden het net over de populaire verbeelding. Ik heb inderdaad een keer een film gezien over de ontdekking van Amerika. En daar zit heel erg een verhaal in dat Kut, hoe heet het ontdekker van Amerika?
Ja, Columbus.
Columbus, dankjewel.
Ontdekker.
Ja, okay, de zogenaamde ontdekker van Amerika. Ook heel erg iemand was die tegen het Vaticaan inging. En een overtuiging had dat de aarde zeker wel rond was. En niet plat zoals dat door de kerk beweerd werd.
Ja,
daar ben
ik
met open ogen ingetuimeld in dat beeld.
Ja, daar kan je ook niet zoveel aan doen als iedereen je dat vertelt. Ja. En ja, het slaat ook lekker aan. Hè? Het sluit aan bij een idee. Mocht je nu niet zo van de kerk houden, dan is dat een idee wat lekker landt.
Hmm.
Ja, daarom blijft het maar rondzingen.
Misschien nog in aanvulling, want het is natuurlijk ook de 19e eeuw, tijd van modernisering, van industrialisering, van soort van rationalisering en het hele idee van een lineaire ontwikkeling van de moderniteit. Dat er een soort progressie in zit, dat er dat alles van, daar past natuurlijk ook dat beeld in wat jij net zei over de middeleeuwen, van dingen die waar de tijden waarin de kennis minder was, laten we achter ons. Dat en daar is ook een soort koppeling met de kerk aan. En het past heel goed in een soort overwinningsverhaal of zo. Van we gaan een lineaire, op een lineaire manier vooruit. En het alles wat riekt naar bijgeloof of naar wat niet past in dat rationele, geïndustrialiseerde wereldbeeld, dat gooien we allemaal aan de kant. Want we hebben nu op een andere manier het licht gezien, zeg maar. En daar moeten we naartoe. Dat versterkt dat stereotype beeld, denk ik, ook heel erg. Dus naast dat het een lekker verhaal is om een vijand te creëren en die nuance gewoon aan de kant te schuiven, past het denk ik ook in een soort bredere, in de bredere moderne tijd. Of zo.
Ja. Ja, en het is ook nog steeds een best politiek is de katholieke kerk is ook echt nog een politieke macht ook in de 19e eeuw. Waarmee in Duitsland wordt afgerekend.
Mm-hmm. Ook nu nog wel. Ja. Hè? Minder, maar in de 19e eeuw is het zeker een grote factor. Ja.
Ja.
En die politieke kant zie je ook in de tentoonstelling nog terug. We hebben, vind ik zelf een heel leuk object, een Sovjet-poster. En de Sovjet-Unie presenteerde zichzelf ook graag als rationeel en vooruitgangsgericht en wetenschappelijk. En dat had je met name in de tijd van de Space Race, dat de Sovjet-Unie en de VS allebei mijlpaalden wilden bereiken in de ruimtevaart. En dus was er een cosmonaut die de ruimte in was geweest en die later schijnt te hebben gezegd: ik heb overal goed gekeken, maar ik heb God niet gezien, dus hij bestaat niet. En daar is ook een propagandaposter van gemaakt van een cosmonaut met God bestaat niet erop. En dat laat ook zien hoezeer het een politieke kwestie is geworden.
En die poster is heel grappig, het is een soort cartoon en die astronaut kijkt heel triomfantelijk. En het is een beetje pesterig, ook, voelt het.
Ja. En dan de kerktorens van de orthodoxe kerken, die staan allemaal een beetje schuin. Die vallen allemaal een beetje om. En het is een soort triomf inderdaad. Van, nou, we zijn er geweest. We hebben het gezien. Mm. Er is niks. Mm. Geloof ons maar. Ja.
En eerder hadden we het er heel even over. Maar nog één gebied of één aanleiding waardoor dat hele conflict erg op de spits wordt gedreven is Charles Darwin, volgens mij. Mm-hmm. Hoe zat dat?
Ik zei net, er komt in de late 18e en de 19e eeuw ontstaat onder meer mensen het idee, hey, die diersoorten, die hebben zich misschien wel geleidelijk ontwikkeld. Die zijn niet zomaar in één keer ontstaan. Maar daarover is de Bijbel dus heel duidelijk in Genesis. Dit is het werk van God in 6 dagen. Dus het idee dat je de Bijbel misschien niet helemaal letterlijk hoeft te lezen, hè, zoals bij het idee dat de aarde rond is of dat de zon om de aarde om de zon draait. Hier moet een hele grote stap gemaakt worden. Hier moet je heel figuurlijk gaan lezen als je gelooft dat de aarde misschien wel miljarden jaren oud is en dat de diersoorten en plantensoorten heel geleidelijk geëvolueerd zijn. Darwin is een van de mensen die daar van overtuigd raakt en samen met Russell Wallace, onafhankelijk van hem, met eenzelfde soort verklaring komt. Dat er altijd selectie aan de gaande is. Dat er een strijd om het bestaan gaande is, waarin de meest fittest, de meest best aangepaste soort overleeft. Maar Darwin leeft ook in een heel religieuze omgeving en zag aankomen dat het wel eens ellende kon gaan opleveren. Dus hij heeft heel lang erover gedaan voordat hij zijn theorie publiceerde. Omdat hij wist dat het moeilijk in te passen was in een religieus wereldbeeld. En dat je dan de letterlijke lezing van de Bijbel wel heel ver moest loslaten. En je ziet dus ook na de publicatie van zijn On the Origin of Species, dat er deels ook flink wat trambalant losbreekt. En mensen gewoon dat niet willen aanvaarden op basis van Genesis.
En misschien wordt dat dan ook wel weer het verleden ingeprojecteerd.
Maar ja, misschien een aanvulling. Het is ook nogal wat. Zeg maar, als je echt in een bepaald wereldbeeld leeft, wat is vormgegeven door gedachten, teksten, overtuigingen. En als je dan iets, hoe legitiem ook, wordt beargumenteerd op basis van theorieën en bevindingen. Om dat dan te willen duiden op een manier wat helemaal buiten dat wereldbeeld staat. Dat is nogal wat. Zeg maar, dat vergt ook echt wel wat lef en wat moed. En ook tijd om dat wijder verspreid te krijgen en algemener geaccepteerd te krijgen of zo. Dus ik denk dat we ook wel met een beetje mededogen daarnaar mogen kijken. Van het aan de ene kant is het onwijs, vergt het heel veel moed en lef van zo'n onderzoeker om het dan uiteindelijk te publiceren. En ik denk dat zo'n strijd die Darwin, zeg maar zo'n interne strijd die hij daarmee had, dat heel mooi illustreert. En tegelijkertijd is het ook niet zo gek dat het even duurt voordat het breder maatschappelijk geaccepteerd is. Dus dat, nou ja, ook dat denk ik is weer een mooi voorbeeld van hoe die relatie zo genuanceerder ligt dan we graag denken.
Ja. Dus, heeft Darwin zich ook actief misschien wel pestrug afgezet tegen machtsinstanties?
Nee, totaal niet. Nee. Nee. Het helemaal tegenovergestelde. Nee.
Een popularisator van hem, Haeckel, wel. Die heeft echt heel nadrukkelijk gezegd.
Haeckel.
Die wel, maar Darwin, nee, daar was hij echt bepaald de man niet naar.
Nee, en het wat ik altijd heel aandoenlijk vind, is dat een van de oorzaak, of een van de redenen waarom hij daar zo'n strijd mee leverde, was ook omdat hij had een diep religieuze vrouw. Zij hadden een gezin, een dochtertje wat overleed, waar die vrouw heel veel, natuurlijk heel veel om rouwde en daar enorm veel steun aan in het geloof voor ontleende. Dus om dan, nou ja, dat was voor hem een soort, dat maakte het problematisch om dan zo'n theorie te publiceren wat eigenlijk dat religieuze aan de kant schuift. Of in ieder geval totaal op zijn kop zet. Dus dat, hoe zeg je dat? Het raakte hem heel persoonlijk, zeg maar, die strijd. En is denk ik een heel mooie antithese ten opzichte van Galileo Galilei wat dat betreft.
Ja. En je ziet ook allerlei tussenvormen in de 19e eeuw. Dat vind ik zelf iets bijna aandoenlijks hebben. Meneer Buckland, laten we een fossiel zien dat naar hem vernoemd is. En hij dacht,
In de tentoonstelling,
ja. Hij dacht, we zijn best wel wat aanwijzingen dat verhaal van die zesdaagse schepping het niet helemaal kan zijn. Dus hij geloofde dat in Genesis een deeltje was weggelaten. God heeft de aarde en de hemel geschapen. En dat er toen een eerste schepping is geweest met allerlei dieren. Dat die door een ramp zijn weggevaagd. En dat toen de schepping kwam die in Genesis beschreven staat met Adam en Eva. En alle dieren die we nu kennen. Dus er waren ook pogingen om het wel te redden. En tegelijkertijd recht te doen aan al die aanwijzingen. Dat misschien toch dat zesdaagse verhaal niet helemaal vol te houden is.
En hoe genuanceerd de werkelijkheid ook mogen zijn. In de beleving word je toch altijd platgeslagen. En Lieke, jij nam waar dat hoe platgeslagen dat was en er moest een tentoonstelling komen.
Ja, klopt. Ja, dat als ze op een gegeven moment zijn vooroordelen en stereotypen mogen ook wel een beetje genuanceerd worden. En ik denk dat voor dit thema gewoon vandaag de dag nog steeds heel relevant is. Omdat zowel religie als wetenschap zijn enorm aanwezige fenomenen in de samenleving. Zijn heel vormend, ook voor het publieke debat. En er wordt ook te vaak, waar we het in het begin al over hadden, te eenzijdig over gedacht. Dus het hele idee van, denk ik, als er gepubliceerd wordt over religieuze houdingen ten opzichte van wetenschappelijke bevindingen. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd in stereotypen. Dus we dachten, dat willen we nuanceren. En dat kan heel mooi aan de hand van de geschiedenis. Dus laten we daar bij All Means een tentoonstelling over maken. Het was al wel een thema wat langer speelde in het Catharijnenconvent. Want we dachten, hier willen we echt iets mee. Maar ja, het is ook een vrij theoretische discussie. Weet je, er worden boeken vol over geschreven. Maar hoe maak je daar een tentoonstelling van? Hoe maak je dat inzichtelijk? En eigenlijk door contact met conservator Tim Huis van Museum Boerhaven in Leiden. En later ook met collega's van het Tijlers Museum, die allebei hele vooraanstaande wetenschappelijke collecties hebben. Kon dat meer vorm krijgen. En vulde hun collecties ook heel mooi. De erfgoed of de collecties van christelijk erfgoed en kunst in het Katharijnenconvent aan. Dus toen kwamen die werelden ook heel mooi samen en konden we daar een tentoonstelling uit brouwen.
Ja, een heel mooie tentoonstelling. Ik heb hem een paar weken geleden bezocht. Het is de tentoonstelling van heel bijzondere voorwerpen, maar ook in zekere zin. Het zijn allemaal een soort conversation pieces ook. Het moet een soort een gesprek op gang brengen. En dan vraag ik me ook af. We hebben het steeds over die beeldvorming. Met wat voor een soort mensen krijg je te maken? Dan hoe reageren mensen daar eigenlijk op?
Ja, heel, heel verschillend. Mm-hmm. Ik denk dat het over het algemeen de reactie is vanuit meer de wetenschapshistorische hoek. Hè, eindelijk. Zeg maar, eindelijk een keer dat wat uitgebreider en ook. Ik las laatst iets van iemand die zei, ja, er is geen conclusie. Nee, dat klopt. Want dat willen we nou juist laten zien, dat er niet één manier is waarop je die relatie tussen religie en wetenschap kan begrijpen. Dus daarom vind ik de term conversation pieces wel mooi, want we hopen echt soort van door dingen te laten zien dat het vragen oproept en dat mensen er met elkaar over in gesprek gaan. En dat er dus niet één eenduidig antwoord is op hoe nou die relatie tussen religie en wetenschap te zien. Er zijn ook wel mensen die denken van nou, klopt het wel helemaal? Want volgens mij heeft de kerk toch altijd wetenschap gesaboteerd? Of is de religie toch eigenlijk anti-wetenschappelijk? Of dat de vraag wel blijft leven? Maar dan hebben we in ieder geval tot de vraag aangezet. Er zijn ook gewoon vooral heel veel mensen heel nieuwsgierig. En heel, verwonderd. Mm-hmm. En dat hoopten we ook heel erg. We maken dus wat je zegt, er zijn veel historische objecten te zien. We maken ook veel combinaties met hedendaagse kunstwerken. Dat veel kunstenaars ook werken met thematiek, religie, wetenschap of hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus dat door die combinaties hopen we dat mensen zelf ook een beetje gaan verwonderd raken en misschien wel een beetje anders naar hun eigen omgeving gaan kijken. Dus ik denk dat het over het algemeen is van hey, dit is eigenlijk de eerste keer dat dit onderwerp zo groots en uitgebreid in ieder geval aan bod komt in een tentoonstelling. En dat het veel vragen oproept. Dat juichen we eigenlijk alleen maar toe.
En hebben jullie een favoriet voorwerp?
Natuurlijk. een van de allerleukste objecten vind ik zelf een microscoop uit de 18e eeuw. Waarop het verhaal van Swammerdam en de vinger of de hand van God afgebeeld staat. Dus het is een microscoop waar mensen gewoon voor hun plezier mee naar kleine diertjes en zo keken. En er staat dan een schilderingetje op van een luis door een microscoop, vrij groot. Een onderzoeker en een wolkje waar de hand van God naar beneden komt. Wat is het verhaal? Laat zien. Nou, wat je hier doorheen ziet is het werk van God. Is de schepping die je onderzoekt.
Ja, de oplettende luisteraar heeft hem op de Instagram gezien van Radio Swammerdam. Het is echt een heel grappig, dat vingertje daarboven.
Ja. En die microscoop was ook echt een van de allereerste objecten waarmee we dachten, ja, hier kunnen we echt een tentoonstelling mee maken. Want dit laat het gewoon zien. Dit is echt zo'n fantastische verbeelding daarvan. Ja.
En jij, Lieke?
Ja, een van mijn favoriete objecten is denk ik het. We hebben één portret in opdracht laten maken voor de tentoonstelling. Een schilderij gemaakt door Iris Kensmail. Dat is een portret van Henrietta Lacks. En zij was een Afro-Amerikaanse vrouw. Zij overleed in 1951 aan een agressieve vorm van baarmoederhalskanker. En voordat zij overleed zijn er een aantal cellen bij haar afgenomen. Zonder dat zij daar overigens zelf toestemming voor had gegeven of haar familie. En die cellen bleken een soort revolutionaire eigenschap te bezitten. Want die bleven zich voortdelen ook buiten het lichaam. En dat was een eigenschap waar artsen, onderzoekers al heel lang naar op zoek waren. Omdat dat kon resulteren in een soort set cellen waar je dan experimenten mee kon doen. En die cellen hadden dan allemaal dezelfde eigenschappen. En voorheen moesten experimenten steeds worden gedaan met verschillende groepjes cellen uit verschillende lichamen. Dus die hadden ook verschillende eigenschappen. Dus dat was best heel. Men was daar naastig naar op zoek. Men vond dat in die cellen van Henrietta Lacks. En die cellen zijn uiteindelijk echt door nou ja, door de hele wereld verspreid geraakt. Het is een eigen cellijn geworden. Het heet de HeLa-cellen naar Henrietta Lacks. En worden in ziekenhuizen wereldwijd gebruikt. Ook vandaag de dag nog in Nederlandse ziekenhuizen wordt daar veel onderzoek mee gedaan. En het schrijnende is dat die familieleden van Henrietta Lacks, de nabestaanden, daar heel lang niet van afwisten. Dus er werden echt, nou ja, wereldwijd doorbraken mee bereikt zonder dat zij daarvan afwisten. Op een gegeven moment zijn zij meer geïnformeerd geraakt. Is een journalist geweest die veel onderzoek ernaar heeft gedaan. Dus uiteindelijk, nou ja, zijn zij ook bij deze geschiedenis betrokken geraakt, zoals het zou moeten. En het mooie is dat zij daar natuurlijk aan de ene kant is het, zou je daar heel verbitterd over kunnen raken, omdat je natuurlijk als familie niet, hè, je bent onethisch behandeld. Maar op een bepaalde manier geven zij daar heel mooi betekenis aan en zien zij die cellen als een soort voortleven na de dood van Henrietta Lacks. Dus als een, nou ja, eigenlijk op een heel religieuze manier beschouwen zij dat celmateriaal, dat zij was uitverkoren om na haar dood nog steeds op aarde aanwezig te zijn en eigenlijk goede werken te verrichten. Dus nou ja, in het kader van de tentoonstelling is dat een ontzettend relevant verhaal. Want je ziet en menselijk materiaal. We hebben het net al over relieken gehad. Waar wetenschappelijke doorbraken mee worden behaald. En je ziet die spirituele betekenisgeving. Dat bestaat prima naast elkaar. Door die familie. Dus dat is een heel mooi, wat meer recent voorbeeld van deze thematiek. En Iris Kensmeel heeft het portret gemaakt van een staande Henrietta Lacks aan de hand van een foto die van haar bewaard is gebleven. En zij heeft haar als een heilige afgebeeld. Dus als de heilige Lucia, die altijd met een bordje met daarop haar ogen wordt afgebeeld. Iris Kensmeel heeft Henrietta Lacks afgebeeld met dat bordje, met dan een verbeelding van de cellen. Dus om haar, zoals het zelf zegt, om haar bijdrage aan de wetenschap te benadrukken. Dus het is, je kan heel over Henrietta Lacks nadenken in termen van slachtofferschap. Van ze heeft het zelf niet geweten. Die familie heeft het heel lang niet geweten. En tegelijkertijd wordt ze vandaag de dag echt als een soort beschermheilige van de moderne geneeskunde gezien. En zo heeft Iris Kensmeel haar ook echt willen afbeelden. Dus echt als een, nou ja, sterke vrouw die iets heeft bijgedragen en eigenlijk blijft bijdragen aan de moderne wetenschap. Dus dat vind ik echt een heel, ik vind het een bijzondere geschiedenis en ik vind het een heel bijzonder portret. En omdat we het, ja, een heel belangrijk verhaal vinden, hebben we ook besloten vanuit het museum om het echt toe te voegen aan de collectie van het museum. Dus ook nadat de tentoonstelling is afgelopen, zal het schilderij in het museum blijven en kunnen we die geschiedenis blijven vertellen.
Ja, ja. Heel mooi is dat.
Dank.
Ja, super gaaf. Zit er ook in, zeg maar, mensen, dus die ik ben opgegroeid dus met van die films waarin dus Amerika ontdekt wordt en de kerk is de vijand. Zit er dan in mij ook nog misschien per ongeluk zo'n religieuze tendens, denk je? Zeg maar, hebben we dit allemaal eigenlijk nog?
Nou, volgens 19e eeuwse wetenschappers wel. Want we laten onder andere een buste zien waarop onderzoekers die anatomisch onderzoek bedrijven, die gaan het lichaam steeds meer zien als een machine. Waarbij de vraag dan blijft, of wordt, waar is de ziel dan? Want het lichaam is bezield volgens het christendom. En dan wordt er een poging gedaan om de ziel, of het wordt dan meer de geest of de mind genoemd, te lokaliseren in de hersenen. En we gaan er nu vanuit dat ons denken in de hersenen zit. En we hebben een buste waarin alles een plekje heeft. Elk vermogen, inclusief spiritualiteit. Zit ergens linksboven in je hersenen. En het vermogen om te aanbidden. En volgens die wetenschappers heeft iedereen dat in zich.
Ik vind het een prachtige plek om te eindigen. Hartelijk dank dat jullie wilden aanschrijven vandaag bij ons, Lieke en Geertje.
Dankjewel.
Dag lieve luisteraars, vandaag waren bij ons te gast Lieke Wijnja en Geertje Dekkers. Lieke Wijnja, pardon. Die wil ik enorm bedanken. Ook wil ik graag heel erg bedanken mijn medepresentator Tabe Bakker. En de techniek werd vandaag gedaan door Maaike Kooijman. De tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap kunt u tot en met 2 juni bezoeken in Museum Catharijnenconvent te Utrecht. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen, dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel fijne zondag.